Ja. We willen verzoeken ook van Jan, omdat hij daar ook wat gaat, over gaat vertellen vanmorgen. Wat uit gaat leggen. Exodus 12, vers 1 tot en met 28. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Waar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan. Hij zult rekening maken van, naar het lam. Hij zult een volkomen lam hebben. Een manneke, een jaar oud, van de schaap of van de geitenbokken zult gij het nemen, en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden. Ongezuurde broden, ze zullen het met bittere saus eten. Ge zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Ge zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. De lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. Van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Gij zult hem den Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Zeven dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gebezemde eet, van de eerste dag af tot op de zevende dag, diezelfde ziel, die zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige inzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de zevende dag, en er zal geen werk in dezelfde gedaan worden. Maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van u niet toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag u lieder heren uit Egypte land geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij de ongezuurde broden eten. Tot de 21ste dag der maand, in de avond, dat er zeven dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden, want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering Israëls uitgeroeid worden, als hij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Je zult niets eten dat gedecemd is, in al uw woningen zult ge ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neem dan een bundelke hyssop, doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen, en strijk aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, Zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderven niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, hij de Egyptenaars sloeg, en onze huizen leidde. Boog zich het volk, neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. Ja, dat is een mooi gedeelte, om dat toch weer even naar voren te halen. Zie je toch weer dingen, denk je, denk van ja, ik heb het al eens een keer gelezen vroeger, maar het zijn altijd weer hele belangrijke gedeeltes die erin staan. En dat je Gods plan ook duidelijk kan zien voor de. Ja, voor Israël, maar ook voor ons natuurlijk. Het lichaam van Christus. Ik wil met jullie nog zingen van lied 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik.
Ik heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik u die sterven, alles, alles heb volbracht. Lam God dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. En verzeker daarom zing ik van zijn kracht. Van mijn land die getrouw is, mij te bewaren tot die dag. Voor zijn geest die mij verzegelt. Wat een kostbaar onderpand, daar Gods kracht in hem gewrocht heeft, ja ook mij tot leven bracht. Dank u, Heere, voor uw liefde, dank u, Heere, voor uw trouw. Al uw leden op te nemen, zal ge hoop weer, kom maar gauw. Ja, tot dan mijn eeuwige heiland, bid ik om vrijmoedigheid, Gods geheimen uit te delen, trouw bevonden door uw kracht.
Die gaan we nu doen. Ja, nee, dat is heel goed. We hebben afgesproken, want anders vergeet ik het geluid weer aan te doen en dan gaat het niet goed. Ja, ik heb het boekje uit laten delen. We gaan het iets anders doen dan normaal. Maar ja, het staat in de Bijbel dat het niet mag, dus ik zou niet weten waarom niet. Ja, het is natuurlijk Pasen wordt gevierd. Daarom heb ik ook aan Jaap gevraagd of hij dit hele stuk wilde lezen. Daar gaan we het over hebben. En dan hebben we in ieder geval dat in ieder geval tot ons genomen. Hè? Dat het Pascha ingesteld wordt. Hè? En wat de Heer daartegen Israël zei. En ja, wat dat precies inhoudt. En dat is een beetje de basistekst waar, vanuit waar wij gaan praten. Dus we gaan dit. En ik had dit boekje van de week in mijn hand. En toen dacht ik, ja, dit boekje is eigenlijk maar heel weinig. Ik heb het ooit een keertje hebben dat in boekvorm laten maken. En eigenlijk is het heel weinig volgens mij mensen het genomen. Ik weet niet zeker, maar dat idee heb ik gewoon. En dus ik zo door te bladeren, denk ik, dat is eigenlijk heel jammer. Want het is mij wel een heel dierbare studieonderwerp. En toen dacht ik, nou weet je wat, die teksten zijn ook allemaal afgedrukt. Ik ga het gewoon met jullie gaan doornemen. Dan wordt het paarschoot goed doorgelicht. Lezen we er gewoon mee en dan aan de hand. En dat doe ik dan ook in twee. Want het is dus het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Dus, en je ziet ook, het begint met Pasen, Pascha, kruis en Christus. Wat betekent dat voor ons? Nou, dat wil ik met jullie gaan bekijken. Laten we eerst bidden voor verlichting. Vader, ik wil u danken dat wij hier met elkaar zitten. De wereld viert inderdaad Pasen. En ja, het christendom en weet vader en. Ja, we willen vanuit het woord zien, vader, wat het precies betekent. Want we gaan het ook zien zoals Paulus het, vanuit de brief van Paulus natuurlijk, die zegt, merk hetgeen niks zegt. En dat we daardoor ook gaan begrijpen wat het voor Israël betekent, wat het voor ons betekent, vader. En of het wat voor ons betekent, al dat soort dingen. Wilt u ons daarom helpen om het te verstaan, vader? En zodat wij er ook van kunnen leren. Dank u wel hiervoor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, het is voor mij een heel dierbaar onderwerp. Exodus 12, met het lam wat geslacht is. Net zoals ook dat ik toen de tabernakel ging bekijken. In Rederoort, kasteel Rederoort. En dat zo, dan zie je zichtbaar uitgebeeld. Zie je de tabernakel één op één. Zoals wij morgen dus naar de Ark van Noach gaan. Die ligt ook één op één in Dordrecht nu. Nou, dat is. Ja, dan zie je dat in levende lijven zo hangen. Hè. Dat is nou ook een programma van Antoine Baudard. Dat is nou echt niet mijn favoriete leraar, maar helemaal niet. Maar hij loopt in Israël. En dan zie je die plekken waar de Heer Jezus geweest is. Dat vind ik dan interessant. En hij leest ook zakelijk het evangelie. Soms geeft hij commentaar en denk je, nou ja, misschien klopt het niet. Maar dan denk je toch wel, ja, daar heeft de Heer Jezus gelopen, weet je wel. En de meer van, hoe heet het, Galilea. En dan denk je, op die boot. En dan is hij werkelijk geweest. Dat is toch wel bijzonder, weet je wel, als je dat dan allemaal zo ziet. Oké, nou goed. Dus Pascha, Pascha, het kruis en Christus. Wat betekent het voor ons? Ik ben bij bladzijtje 4. Wat betekent het voor ons, ja? Want Pasen. Door Pasen op zich, dat staat al niet eens in de Bijbel eigenlijk. Er staat al een afgeleide daarvan, daar komen we zo meteen nog op. Maar wat betekent het nou voor ons? Wat is het Pascha? Nou, om dat te begrijpen, moeten we een aantal dingen weten. In de Bijbel staan dingen, die hebben, het is gebeurd, maar het heeft namelijk ook een geestelijke betekenis. Alles wat in het Oude Testament geschreven staat, heeft een betekenis. Dingen die misschien nog in werkelijkheid nog gaan gebeuren, waarover geschreven wordt, gaan nog in vervulling. Nou, als je bijvoorbeeld naar Lucas 24 gaat, dan zien we dat staan wat de Heer Jezus ook zegt. En daar valt Pascha dan ook onder. Hij leert aan de apostelen en zegt hij tegen hen in Lucas 24, vers 25 tot 27. Hij zeide tot hen over onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus deze dingen niet lijden en al zou in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Zie je dat de Heer Jezus gaat laten zien dat alles wat in de schriften, en wat waren de schriften op dat moment? Oude Testamenten, Genesis tot en met Malachi. Dat waren de schriften en Mozes. En dat zegt hij tegen de Emmausgangers. Die waren verdrietig. En toen heeft hij met hun gesproken. En later zit hij ook met die 12 apostelen. En zie je dat in Lucas 24, vers 44 tot 46 staan. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Toen ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden. Wat staat daar? Wat van mij geschreven is. In de wet van Mozes. Nou, de Heer Jezus was er helemaal niet toen. Hè? Mozes was, met de berg en met de wet en alles. Christus was er niet. Wat hij zei, ziet het. Dat ging ook over Christus. Namelijk, dat van mij geschreven is in de wet van Mozes. Nou, en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan en de derde dagen. Dus je ziet, de Heer Jezus Christus zegt, alles wat er in het Oude Testament stond over mij, daar ben ik de vervulling van. Ook de opstanding en het lijden. Ja? Dus wat als je zegt in de wet van Mozes. Nou, bijvoorbeeld denk aan de feesten. Het Pascha bijvoorbeeld. Dat gaan we zo meteen zien. Dat gaat duidelijk over. Is een beeld van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld de inzetting, de tempeldienst, de offers, als die offers ooit een keer kunnen gaan bestuderen, is allemaal een heenwijzing naar het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Al die offers. De profetieën bijvoorbeeld, hè, Jesaja 53, wie kent dat niet, Jesaja 53, gaat over de Heer Jezus aan het kruis. Je ziet ook dat dat ook al geprofeteerd is in het Oude Testament. En in de psalmen, psalm 22, dat is het kruis, psalm 23, Heer is mijn herder, dat is Christus, de herder voor hun in de grote verdrukking. En dan in psalm 24, wat is die daar, de Heer Jezus, de koning in zijn koninkrijk. Zie je, dat zijn allemaal dingen. Hé, wacht even, psalm 24, dat wordt dus nog, dat is nog niet vervuld. Dat gaat nog vervuld worden als hij straks terugkomt op aarde en gaat regeren in het koninkrijk. En psalm 23 wacht ook nog op een vervulling. Maar psalm 22, dat is hier van het kruis, dat is dus gebeurd. Zie je dat in het Oude Testament, zegt de Heer Jezus, is al over mij gesproken. Dat heeft allemaal op hem gewezen. En niet dat ze dat allemaal al wisten, want dat wisten ze niet. Hè? Want 1 Petrus laat het duidelijk zien. Ze hebben de profeten, Mozes, hebben wel over hem gesproken. Maar ze wisten niet, hadden niet in hun hoofd, zoals wij nu de Heer Jezus kennen, achteraf. Wisten ze niet. Hè? En dat zegt Petrus ook in 1 Petrus 1 vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Nou, die profeten schreven het op. En wat deden ze? Ze schreven het op. Maar ze gingen natuurlijk toch wel denken, ja, ik schrijf het op wat God tot mij zegt. Maar waar gaat dit eigenlijk over? Wat bedoelt hij ermee? Dat wisten ze niet. Kijk maar, onderzoeken op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, de Heilige Geest, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Welke ook geopenbaard is dat zij niet zichzelf, hè, maar ons bedienen, dat is Petrus op dat moment, met Pinksteren en daarna. Toen gingen ze het begrijpen. Heer Jezus zegt, dat laatste moment toch ook, hij opende hun verstand, zodat ze het wat? Het verstonden. Je ziet hier, ze hadden de Heilige Geest nodig om het te verstaan. Hij opent hun verstand. Dus de profetieën die spraken wel door de Geest, maar ze begrepen zelf niet waar het precies over ging. En dat kun je nu achteraf weten. En ik heb hier ook staan, Jesaja 53, dat over de Heer Jezus gaat. Vraag nu nog maar eens aan een Jood, waar gaat het over? En dan zal hij niet zeggen, ja, dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Dat zegt hij niet. Dan zegt ze, ja, dat gaat over het volk Israël, geloof ik. Ze hebben daar een uitleg over. Maar dan zie je met die kameling uit Moorenland, Filippus de apostel, we gaan het niet lezen, maar in handeling 8, 26 zie je er staan, die leest Jesaja 53, precies die teksten die wij zo goed kennen. En dan zegt Filippus, verstaat gij wat gij leest? Hé, want zijn verstand moet nog geopend worden. Hij begrijpt het niet. En dan gaat Filippus, wat gaat hij doen? Dan gaat hij uitleggen wat jij niet begrijpt. Laat ik je uitleggen, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. Dus achteraf, het is vervuld en nu kan je zeggen, ah, dat ging over de Heer Jezus Christus. Nu Abraham, hè, denk je nou echt dat hij wist dat hij, wat hij deed met Isaac, dat offeren op die berg. Dat hij wist, ja, ik ga hier een beeld maken van God de Vader die zijn zoon gaat offeren. Dat deed Abraham, is die echt niet hoor. Dat weten wij nu achteraf, kunnen wij zien, wat een fantastisch beeld is dat van God die zijn zoon offert aan het kruis. Dat kunnen wij nu achteraf zeggen. Maar Abraham, die deed het gewoon in het geloof. Het was een test van zijn gehoorzaamheid, maar het was tegelijkertijd een prachtig beeld. Nou, en zo is het in feite exact ook met het Paaschafeest. Hetzelfde. Ze wisten echt niet aan een lam, toen de tijd dat het over de Heer Jezus ging hoor. Zij wisten niet beter dat het een lam, dat moesten ze slachten. We hebben het niet gelezen. Dus als je ziet, het Paascha is een Joods feest, ja, dat weten wij. Dus Pascha heeft ook een betekenis voor ons. Heer Jezus zegt, alles wat daar geschreven is, gaat over mij. Dus wij weten dat Pascha is ook iets wat over de Heer Jezus gaat. We kunnen dat niet zomaar uit onze duim zuigen. Dat vind ik wel mooi. Typologie bijvoorbeeld. Dat doet men ook aan. Dan moet je vreselijk mee uitkijken. Omdat je soms dingen gaat zien die er toen waren, wat misschien helemaal niet klopt. Wij weten bijvoorbeeld dat men bijvoorbeeld het lichaam van Christus soms ook in het Oude Testament uitgebeeld ziet. Wij zeggen, wacht even, dat kan niet. Want het was verborgen, de gemeente, het lichaam van Christus was niet bekend, ook niet in typologie. Absoluut niet. Dus het heeft allemaal met Israël en met de Heer Jezus Christus te maken. Dus ook Pascha. Het christendom mag wel feest hebben, maar is dat bijbels? Net zoals Kerstmis dat niet is, is het Pasen wat wij nu vieren, is geen feest voor ons. Het Pascha is een Joods feest. Al die feesten die zijn Joods en hebben een vervulling in de Heer Jezus Christus. Nou, we weten het verhaal van die vrouw uit Cana, hè? Dat die zegt, Heere, Heere, een heidense vrouw die komt naar de Heer Jezus. En die zegt tegen hem in vers 26, ze was van de duivel, vers 23, Matthäus 15, vers 23, zegt die vrouw, ontferm u mijne, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nou, wat doet de Heer Jezus? Hij geeft haar geen antwoord. En wat zegt hij uiteindelijk? Zij aanbad hem in vers 26, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en aan de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Hé, zie je dat? Het is echt overgeslagen, van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. Nou, de Heer Jezus Christus kwam dus voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dat zei de Heer. Schapen heeft met het volk Israël te maken. Zij zijn de kinderen, zij zijn het huis Israëls en de hondekens, dat zijn de heidenen. Dus als de Heer Jezus zegt dat hij voor Israël gekomen is, dat betekent hij kwam echt voor Israël, ja? Dat heeft te maken met zijn leven tot en met zijn opstanding. Kwam hij voor zijn volk, voor de verloren schapen. Zijn wij de verloren schapen? Ieder mens die geboren wordt is inderdaad verloren, maar als je spreekt over de verloren schapen van het huis Israëls, is er maar één uitleg, en dat is voor het verloren volk van Israël. Hij moest zijn volk om die zalig maken, waarvan? Van hun zonde. Het was zijn volk, ze moesten nog gered worden van hun zonde. Anders kan je zijn volk niet zijn. Heel andere relatie als wij. Dus, maar in ieder geval, in de eerste plaats kwam hij dus voor Israël, en daarna kwam hij voor de heiden. Dat moeten we goed onthouden. Nou, en dan begrijp je dat ook, dat Pascha is aan wie gegeven? Aan Israël, ja? Je ziet hier, hij kwam tot de verloren schapen van het huis Israël. En dan gaat hij Pascha vieren. Wat is dat Pascha? Dat hebben we net gelezen. Omslachten, bloed aan de deurposten. Plaatje hier, mooi plaatje. Zie je, dat moesten ze doen. Nou, en dan zegt hij in Lucas 22, vers 15 tot 20, gaat hij met hun het Pascha vieren. Wat zegt de Heer Jezus daar? En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met wie? U te eten. Wie is u? Ja, maar hij zat daar inderdaad met de apostelen. Inderdaad, en dat zijn de apostelen van de 12 stammen van Israël. Judas was toen al weg, hè? Want die is afgevallen. Met hun ging hij te eten, eer dat ik leidde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal. Totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u, Heer, in met apostelen, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Voor wie is dat? Voor u. We hebben elke keer over u, hè? Is er dat toch? De 12 apostelen. Hij geeft het voor u. Dat is dus niet het lichaam van Christus, maar voor Israël. Ik weet nog, toen ik in de kerk zat, las men altijd uit de evangelie met het avondmaal. Ja? Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker, en daar komt het, is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Het bloed van Christus, het ware bloed, wordt voor hun vergoten. Dus aan wie is het Pascha gegeven? Aan Israël. Hij zegt, voor u wordt het bloed vergoten, hè? Wie? Israël. Dus dan moeten wij niet natuurlijk daarheen gaan, omdat het is niet voor ons. Ja, het is duidelijk. In Exodus 12 vers 11 zegt God ook tegen hun, als dus nu zult gij het eten. En in vers 21 zegt hij tegen de oudsten van, hij riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Zie je, dat zijn de oudsten van Israël, aan hun is het Pascha gegeven. Dus het feest van het Pascha is een Joods feest, net zoals alle andere feesten. Nou, kijk naar de wereld, we hebben Pinksteren, dat is dan een christelijk feest geworden. We hebben een hemelvaartsdag. We hebben naar kerstmis, dat staat er helemaal niet bij in de Bijbel. Maar zo ook het paas, men noemt het Pasen. Maar het is gebaseerd op het Paaschafeest natuurlijk. En de vervulling is dan Christus. En we gaan er meer zien. Er zitten wel elementen van waarheid in natuurlijk. Ja? Maar we gaan kijken wat Paulus daar natuurlijk van zegt. Dus ja, het is allemaal u en gij Joods. En het is niet voor de heiden. Met andere woorden, als hij zegt het is voor jullie vergoten, mijn bloed. Net zoals Pascha, dat was voor Israël. Het bloed van Christus was ook voor Israël vergoten. Dat zegt hij duidelijk. En als hij zegt, kijk, ik heb jullie, na de opstanding gaat hij hun leren. En dan zegt hij, kijk, alles wat in de Mozes staat, in de psalmen, in de profeten. Jesaja 53 gaat over mij. Nou, in Jesaja 53 zegt hij dat. Hij is om de overtredingen van mijn volk, is hij gedood. Ja? Dus voor mijn volk Israël. Nou, dan zie je dat hij dus duidelijk voor het huis van Israël stierf en daar ook de profetieën vervulde over zijn lijden en sterven. En dat zien we ook gesymboliseerd in het Pascha voor hun. Dat leert Christus aan zijn apostelen namelijk. Maar niet dat hij het aan de heidenen gaf. Dan hoeven we echt niet te gaan in opstand te komen van, ja, maar en wij dan? Hij kwam eerst voor de schapen van Israël en dan Israël gaat naar de heidenen. Precies zoals ze in Johannes 1, 2 vers 1, 2 vers, 1 Johannes 2 vers 2 hebben geleerd op woensdagavond. Dat hij zegt, hij is een verzoening voor onze zonden, zegt 1 Johannes. Voor Israël. En alzo ook voor de hele wereld. Eerst voor Israël. Eerst Israël verlossen. En dan kunnen zij de redding naar de heidenen gaan brengen, zodat zij ook verlost kunnen worden. Maar we kunnen er wel wat uit leren. Dat gaan we nu eigenlijk doen. Ja, als we weten, het is niet voor ons. Maar Paulus zegt heel duidelijk in 1 Timotheüs 3 vers 16, dat al de schrift is van God ingegeven. En waarom? En is nuttig tot lering. Dus de hele Bijbel, snap je? Wij hebben donderdagavond bij Barney en Rachel Bijbelstudie gehouden. En dan zie je, dan lezen wij, hebben we eigenlijk alleen maar uit Paulus gelezen. Ja. Nou. In verband met de basis over de behoudenis, de verzegeling, al dat soort dingen meer. Dat gaat over ons. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk niet uit de Bijbel gaan. Wie zei dat nou van de week? Wie zei dat nou? Die Genesis begonnen? Was dat iemand anders? Ik heb iemand gesproken van de week die zei dat. Nou, ik weet het niet meer. Die was in Genesis begonnen met de schepping. Oh nee, dat was Mel, ja. Natuurlijk, je moet ook van de schepping weten. Dus daar kan je heel veel dingen van leren. Maar Pascha ook, want in Romeinen 15 vers 4 zegt Paulus, want al wat tevoren geschreven is, als Paulus dat zegt in Romeinen, alles wat tevoren geschreven is, daar bedoelt hij mee, alles wat tevoren geschreven in het Oude Testament. Wat dus niet voor ons geschreven is op zich, niet over mij gaat, maar is wel tot onze lering geschreven. Daar kunnen wij dingen van leren. Israël heeft dingen meegemaakt, heeft dingen gedaan, waar wij kunnen leren dat ze zeggen, oh wacht, dat kan ons ook gebeuren. Wij kunnen ook in datzelfde soort fouten vervallen. Maar ook andere dingen leren, zoals over Christus. Kijk maar, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting de schriften hoop hebben zouden. Nou, leren is 1, gehoorzaam is 2, dat is iets anders. En Paulus spreekt over dingen, dat hij leert ons dingen, ook vanuit het Oude Testament, maar wat voor ons belangrijk is, moeten wij dat ook, als wij iets leren uit het Oude Testament, kunnen wij dat dan ook op onszelf toepassen? Is dat dan ook voor mij? Nou, en dan kom je, zeg je, wacht eventjes, nee, ik leer bijvoorbeeld in het Oude Testament van de offers. Als we het over Pasen hebben, een lam slachten, moeten wij dat dan ook doen? Nee, je kan er wel leren, maar de Heer zegt tegen ons nu niet dat jij moet gaan, een lam moet gaan slachten. Dat zegt hij niet. De katholieke kerk die doet dat met allerlei, de priesterdienst heb je, de tabernakel. Ik kwam voor de eerste keer in de katholieke kerk, toen hoorde ik van de tabernakel. Ik hoorde van een altaar. En wat heb je nog meer? En de priester, allemaal dingen uit het Oude Testament, uit de Bijbel. Die zijn helemaal niet voor ons. Die hebben ze allemaal zichzelf toegeëigend en verchristelijkt, zeg maar. Maar we hebben duidelijk gezien, de priesterdienst, die is ook uit het Oude Testament. Dat hoort ook met de tempel, heeft ook met het slachten van lammeren te maken. Dat is voor het volk Israël. Dus wij moeten dat niet gaan gehoorzamen. Nee, als wij over gehoorzamen praten, dan praten wij, hé, dat is voor mij. Dus met alles wat je in de hele Bijbel leest, de hele Bijbel lezen. Dat is alleen maar goed. Maar ook het lezen van, hé, wat ik daar lees, dat klinkt mooi. Maar is dat ook voor mij? Moet je altijd kijken of Paulus dat in zijn brieven bevestigt. Ja, als de wet zegt, gij zult niet stelen. Nou ja, je weet, zegt Paulus, je mag wel stelen. Maar nee, Paulus zegt, nee, niet stelen. Dat zegt hij ook duidelijk. En dan geeft hij ook de oplossing, niet stelen. Maar ga werken met je eigen handen. Zodat je een ander ook van je overvloed kan geven. Dat is belangrijk, zie je dat? Dus, maar Paulus, als hij het niet bevestigt, dan moet je afvragen, hé, wacht eventjes. En dan, dat is dus die gehoorzaamheid. Kijk, in Romeinen 16, of in Romeinen 1 vers 5 zegt Paulus het ook, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Zie je het? Tot gehoorzaamheid des geloofs. Nu spreekt hij over gehoorzaamheid. In Romeinen 16 vers 25 ook. Hem nu die machtig is u te bevestigen, kijk, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuw verzegen is geweest. Maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, daar hebben we het over de bekrachtiging, ja. Ik heb de brieven van Paulus, maar ik word ook door de rest van de Bijbel, door die kennis die ik nou op de juiste manier weet te plaatsen, ja, de bekrachtiging zit in de brieven van Paulus, maar doordat ik nu de hele Bijbel ook begrijp, weet ik ook bepaalde teksten uit het Oude Testament, dat ik die niet meer voor mezelf ga toepassen. Ik ga het nu begrijpen en dan krijg ik de bekrachtiging, door het hele woord van God, maar dan rechtersneden. En dan zie je, tot gehoorzaamheid des geloofs onder heidenen bekend te maken. Het spreekt heel duidelijk over gehoorzaamheid, hè? Dus, de hele Bijbel is voor mij, maar wat ik moet gehoorzamen is mijn evangelie. Nou, en er zijn genoeg voorbeelden van te geven. En Paulus zegt ook, je moet werken voor je geld. Terwijl in de evangelie lees je van, ja, je moet je huis verkopen. Okay. Wat wil je gehoorzamen? Dus als ze zeggen, ja, we gaan de Heer Jezus volgen in de evangelie. Ja, dan moet je dat ook doen. Maar ja, dat doen de christenen natuurlijk niet. Want dat werkt namelijk niet. Maar het is wel belangrijk dat onderscheid te maken. Dus als we dit in het achterhoofd hebben over dat de hele Bijbel staan dingen om ons te leren, ook in het Oude Testament. Ja, dan betekent dat dus ook het Pascha ook een boodschap in zich heeft, waaruit wij dingen kunnen leren. Psalm 22 bijvoorbeeld vind ik ook geweldig om te lezen over wat de Heer Jezus aan het kruis geleden heeft, wat hij daar gedaan heeft. We hebben daar een boek over, wat gebeurde in de 3 uur aan het kruis. En dan leer je ontzettend veel van wat daar gebeurd is. Ja? Dus dat is duidelijk. Nou, we gaan dus naar het Pascha kijken, dat heeft een lering. En wat leert het Pascha? Jaap heeft het hele stuk net gelezen. En dan lees je dat zo, maar als je dat goed leest, dan zie je dingen waar, wat kunnen wij daaruit leren? Nou, wat het oordeel van God bijvoorbeeld. We kunnen leren over de verlossing en vergeving. We kunnen ook duidelijk leren in dat stuk. We kunnen lezen van de eis van volmaaktheid. Dat gaan we zo meteen zien. Ook dat God een offer eist, hè. Hij eist een offer. Als Israël geen man had geslacht, dat was de eis, dan hadden ze er ook niet uitgegaan. Dus het is echt duidelijk, dat moet je gehoorzamen. En dan wat God van de mens verwacht. Dat zijn die punten. Nou, dan beginnen we met Gods oordeel. Nou, wat was het, hè? Jaap heeft net gelezen in Exodus 12, maar in Exodus 11 vers 15 zegt God, en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Allemaal, hè, in Egypte. Hij zegt in principe, iedereen, ook eerstgeboren in Egypte, die daar woont, ook de Joden, ook Israël, die gaan dood. Die zullen sterven. Ook die van Farao, die op zijn troon zitten zou. Tot de eerstgeborene der dienstmaagd, die achter de molen is, alle eerstgeborenen het vee. Dus ook van het vee, van de dieren, ook al het eerstgeborene, dat ging sterven. Dat is een oordeel van God, duidelijk. Allemaal zullen ze sterven, niemand uitgezonderd. Nou, dat is een mooi beeld ook van het oordeel, ja. Want zij zijn Israël in slavernij, hè? Ze waren 400 jaar, werden zij verdrukt door Farao. 400 jaar in slavernij. Nou, is dat ook niet een beeld van wij ook allemaal in slavernij zijn? In wat voor slavernij zijn? Hè? Israël zei ook, wij zijn niet in slavernij. Jawel, want de Heer Jezus Christus zei al in Johannes 8, vers 34, dan had hij al gezegd dat, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, wat is die? Is een dienstknecht der zonde. Ik heb het hier, het staat hier in het boekje van Johannes 8, vers 34. En ieder die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Een slaaf van de zonde. Je kan niet anders dan zondigen. Dus als je zondigt, ben je dienstknecht van de zonde. Dus wie is de baas in jou? De zonde. En dus daarom zegt Paulus ook in Romeinen 5 vers 12. En daar hebben wij het donderdagavond ook gehad, hè, die tekst. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En dan alzo de dood tot alle mensen doorgaan is. Alle mensen zijn zondaars en gaan daarom dus dood. Alle eerstgeborenen in Farao, allemaal zouden ze sterven. Allemaal komen ze onder het oordeel van God. In Romeinen 6 vers 17 zegt Paulus het ook. De goden zei dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dat was ik. Voordat ik gelovig werd, was ik dus een dienstknecht der zonde. Waarom? Ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Nou, hoe komt het dan? Nou, dat weten we. We gaan helemaal terug naar Adam. En in Romeinen 6 vers 23 ook. Het loon van de zonde is de dood. De zondige natuur kan in feite, wat kan de zondige natuur doen? Alleen maar zonde produceren. Maar waar denken wij dan aan? Allemaal aan liegen, bedriegen, hoererij, oogspel, dat soort dingen. Nee, ook goede dingen die mensen doen, zijn zondig. Ja? Daarom zegt Paulus, niemand is goed. Wij denken natuurlijk altijd aan hele slechte dingen. Maar de zondige natuur, voordat je gelovig werd, heb ik ook al goede dingen gedaan. Vond ik dan, ja? Dat is, ja, ik bedoel, ik heb dan, ja, dat doe je goed voor je ouders zijn, dat doe je dan, of andere dingen. En denk, nou, dat is toch goed? Nou, ik zeg altijd maar een oud vrouwtje helpen oversteken, drukke verkeer, is toch een goed werk of niet? Ja, zeker. Maar het is wel voor je eigen gerechtigheid. Dus het is een zondige natuur, die kan ook goede dingen doen. Maar in Gods ogen is alles wat een zondaar doet, alles, ook al zijn het hele mooie, goede dingen. Socialisme bijvoorbeeld ook, die gaan allemaal uit van het goede van de mens. De VVD'ers gaan ook allemaal van het goede van, ze gaan allemaal uit van het goede van de mens. God zegt, er is geen mens goed. Je kunt alleen maar zonde produceren. Ook al doe je dan zogenaamd die goede werken. Nou, in Johannes 3, vers 36, wat zien we er staan? Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dus de toorn van God is op de mens. Romeinen 2 vers 1. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Nou, ik blijf het altijd het mooi vinden. Automobilisten. Ja? In de auto, hoe vaak hebben wij niet commentaar op anderen? Ja, moet je nou toch zien wat hij doet? Ja? Ik doe dat niet. Ja, moet je eens opletten. Ja? Dat die ander in die andere auto ziet jou een keer rijden. Ja, en die ziet, maar kijk wat hij doet. Wat een. Dus je oordeelt, maar uiteindelijk, je doet het zelf ook. En met, ik vind echt, met automobilisten is gewoon een feit. Dat is gewoon zo. Er is niet één die altijd keurig goed is. Iedereen maakt fout in het verkeer. Nou, en dan zie je. Wij weten dat het oordeel God naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Dus denk jij dat je het oordeel zult ontvlieden? Terwijl je het zelf ook doet. Je hebt commentaar op anderen, maar je doet het zelf ook. Je bent zelf ook een zonde. Dus in Egypte, ze kwamen allemaal om het oordeel. Paulus laat zien, ze zijn allemaal in slavernij van. Ze waren in slavernij. Wij waren als mensen ook in slavernij van de zonde. Ook allemaal onder het oordeel. En als je even kijken in Romeinen 1, het vers ervoor even leest, die zulke dingen doet. Nou kijk, nou, wij zijn zo niet. Ja? Maar let op. Romeinen 1 vers, als hij, dat zegt hij in Romeinen 2, hè, dat gij die andere oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Maar dan kijk je in vers, waar heeft hij dan over? Dan heeft hij een vers, het hele hoofdstuk ervoor, maar ik lees even 29. Zie je staan, ongerechtigheid, hoererij, nou dat doe ik niet. Boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, heb ik ook nog niet gedaan. Twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, hè, roddelaars, haterschot, smaders, hoogvaardigen, hoogmoedigen, laatdunkende, vinden zo'n kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Welk mens in de wereld kan zeggen dat hij hier niet schuldig aan is? Niet één. Iedereen heeft zich hier schuldig aan gemaakt. Zelfs moord. Dat is de Heer Jezus gezegd in de Evangelie. Ja, nee, iedereen kan zeggen, ik heb niet gemoord. Iedereen kan zeggen, ik heb ook geen overspel gepleegd. Maar de Heer Jezus, daar gaan we met één wans over hebben, die gaat naar het hart toe en zegt, wacht even, ik kijk naar je hart. Jij hebt al lang overspel gepleegd in je hart. Dat jij het in praktijk niet doet, maar in het hart is het wel gebeurd. En dat is met allerlei andere dingen ook. Dus je ziet het, we staan allemaal schuldig. En dat is de les die je ziet met het oordeel wat God over de Egyptenaren ging uitgieten. Nou, dan komen we met het volgende punt, verlossing en vergeving. Ja, volgende bladzij. Ja, dat is natuurlijk de geweldige les die we ook in Exodus 12 leren. Er is verlossing. Want hoe is die verlossing dan? Nou, dat weten we allemaal, hè. Er is geen evangelie voor ons zonder wat? Zonder het bloed. We hebben geen evangelie zonder bloed. Exodus 12 vers 13. Wat zegt hij? We hebben het net gelezen. Jaap heeft het gelezen. En dat bloed van het lam zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. En deze vijf woordjes. Wanneer ik het bloed zie. Als ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En dat is eigenlijk de betekenis van Pascha. In het Engels zeggen ze Passover. Dat betekent voorbij gaan. Die film heb je toch gezien? Ik weet eigenlijk niet meer die film. Dat die engel gaat. Zie je dan ook die engel gaan in die film? Geloof ik niet heel veel. Zit allemaal binnen in de huizen. En dan gaat dat bloed. Ja, dat bloed dat hier zo ziet. En hij kijkt alleen naar het bloed. Hij ziet bloed en dan gaat hij door. Iedereen zit binnen. De engel des verderfs ging voorbij en die sloeg elke eerstgeborene. Ook bij Israël hoor. Want als Israël dat bloed niet had gesmeerd, dan had de engel daar ook de eerstgeborene gedood. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderf zijn wanneer ik Egypte land slaan zal. Zie je, hij zal aan hun voorbij gaan. En dan zal die eerstgeborene dus niet gedood worden. Dan zie je dat God geeft de voorwaarden. Want hoe willen mensen nu uit slavernij komen? Door opstand, door de regering omver te werpen, in opstand te komen en te gaan schieten. En God heeft hun 400 jaar laten verdrukken. En nu geeft hij het middel, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, ja, door dat bloed. Komen ze onder dat oordeel vandaan. Als God het bloed niet zal zien, dan volgt de dood. Kijk, mensen kunnen niet op hun eigen voorwaarden aan de toorn van God ontsnappen. Niet door je eigen werken, maar alleen door het bloed. Vandaar dat Hebreeën 9 veel over het bloed schrijft. Ja, dat is aan Israël geschreven. En in Hebreeën 9 vers 22, wat staat daar? En dat is de tekst. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Er is in God geen vergeving mogelijk als er geen bloed gestort is. Waarom niet? Ja, er moet een prijs betaald worden voor de schuld. Ja, er moet een prijs betaald worden. En je weet, als je bij God aan één gebod schuldig bent, dan ben je schuldig aan allen. Wat is dan de straf? Oordeel. Ga je verloren, word je gedood. Er moet bloed gestort worden, ja. In Hebreeën 10 vers 4 staat ook, het staat hier niet hoor, maar het is onmogelijk, staat daar. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Hebreeën 10 vers 4 staat dat. Onmogelijk dat dierenbloed zonde wegneemt. Moet je nagaan, een Jood in het Oude Testament, die bracht offers, dat bloed van dieren, en dacht dat hij daardoor vergeving kreeg. Dat kreeg hij ook. Op basis van Christus wat later zou vloeien. Maar zij brachten het in het geloof. Maar je ziet hier het bloed. Daardoor krijg je die vergeving. Hebreeën 9 vers 12. Nog door het bloed der bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing. Zie je? Het bloed van Christus geeft een eeuwige verlossing. In Israël, het bloed van het lam. Wat gebeurde daarmee? Werden ze verlost uit de slavernij van Egypte. Een beeld van de verlossing van de slavernij van de zonde en de straf erop. Nou ja, en zo hebben wij dat natuurlijk ook, hè. Colossenzen 1 vers 14. In welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Het is het bloed wat ons de vergeving geeft. Nou, dat is dus dat beeld van het lam, ja, wat daar dat bloed is gestreken aan de zijkanten. God kijkt naar dat bloed en daardoor zie je dat het oordeel daarbinnen hun niet treft. Zo word je verlost uit de slavernij. Slavernij van de zonde. Paulus spreekt in Romeinen 3, vers 24 ook over de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Hier komt weer het bloed. God heeft geloof nu. Hij heeft natuurlijk nooit geloof gehad in dierenbloed. Het was het middel, maar hij keek natuurlijk, daar komen we op het laatste stuk op uit, naar het geloof. Zij geloofde God op zijn woord. En als God zegt, het is bloed van een lam, van een dier, dan is dat zo. Is het van iets anders, dan is dat gewoon zo. En ze hebben het gestreken. En dan zie je dat nu, zegt hij ook, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Dat bloed vergeeft dus de zonden die geschied zijn tevoren. Dat was waar wij nu over spreken. Pascha, al die duizenden jaren daarna. Dat mensen dat brachten in geloof, maar dat kon dierenbloed kon hun geen vergeving schenken, maar ze brachten in het geloof. En Paulus zegt, ja kijk, dat bloed van de Heer Jezus, God heeft in dat wel behagen, geloof in dat bloed, want dat is het enige offer wat mensen kon bevrijden. Slavernij van de zon. En nu, ook die mensen die daar nog niks van wisten, maar in geloof dat dierenbloed hebben geofferd, dat bloed bedekt, ja, vernietigt ook hun zonde. Met die tijd die allemaal toen zijn begaan door de gelovigen. Nou, we komen op het volgende punt. Dat is het middel is dus, het bloed is dus het middel wat hij aanreikt. Daardoor krijg je verlossing. Ja. Luister maar goed, ja. Zit het aan te kijken. En dan krijg je Gods eis van volmaaktheid, ja. Want dat lam moest ook volmaakt zijn. Exodus 12 vers 5, is dat ook geen prachtig beeld van de Heer Jezus? Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Het moest een volkomen lam zijn, dat wil dat zeggen, volmaakt, zonder één gebrek. We hebben net gehoord van die hond die dood is, hè? En je ziet ook wel eens van die honden lopen, die lopen een beetje mank, die heup, hebben ze zo, noemen ze dat, heupdysplasie of zoiets. Ja, dan lopen ze, omdat ze zo doorgefokt zijn, dan krijgen ze zo'n, zie je herdershonden toch wel eens met die heupen zo slecht lopen. Ja, nou ja, dat is een gebrek. Als jij zo'n hond, als jij een pupje uitzoekt en je weet dat hij dat heeft, dan koop je hem niet. Toch? Zeg, ja, zo'n hond wil ik niet, dan geef ik er mijn geld niet aan uit. Precies. Nou, kijk, dat lam is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus, dus het moet volmaakt zijn. Want God zegt tegen Israël in Leviticus 19 vers 2, spreek tot de ganse vergadering de kinderen Israëls en zeg tot hen, gij zult heilig zijn, want ik de Heer, uw God, ben heilig. Hij is heilig. Dus hij kan alleen een offer accepteren wat ook volmaakt is. Wie kan daaraan voldoen? Alleen Christus, toch? Hij was volmaakt. Wat wil zeggen volmaakt? Dat hij nooit gezondigd heeft. Niet één zonde. Als je één keer gezondigd hebt, zit er al een smetje op. In Gods ogen, één keer de zonde, ben je gewoon een zondaar. Of je dan 10 of 20 of 30 gedaan, denk aan Adam, wat heeft hij gedaan? 1 gebod overtreden. En toen moest hij de Hof van Eden uit. Hij was vanaf dat moment zondaar. En viel hij onder het oordeel van God. Nou, we weten wat er gebeurd is. Ieder mens wordt daardoor geboren in Adam. Maar Christus was volmaakt in zonder zonde. Dus dat lam wat ze daar, dat moest daarom ook een volkomen lam zijn. Niet een lam waar een gebrek aan is. Want weet je, het is, ja, dat hondje wat ik net zei. Als je zo'n pup ziet, oké, wat kost zo'n beest? 100, ik noem wel 1000 euro. Als eentje een gebrekje aan heeft, ja, we mogen blij zijn als ze hem kwijt te raken. Misschien zeggen ze, nou, je mag hem voor 300 euro hebben. Dus als je gaat offeren, is het iets met een gebrek eraan. Is natuurlijk goedkoper als dat je een volmaakt dier koopt. Daarom zegt hij ook in Maleachi, ja, jullie hebben mij wel gediend, zogenaamd. Ze zeggen, waarin hebben wij u veracht, God, Israël? Gaan ze protesteren. Hoezo bent u toornig op ons? Wij hebben toch de offers gedaan? Ze zegt, ja, jullie hebben offers gegeven die waar aan een gebrek zit. Geen volkomen, volmaakt lam. Een goedkoop lammetje. Zou je dat aan je koning geven? Nee. Zou je het aan jezelf geven? Nee. Maar mij, jullie schepper, geven je het wel. Het moet een volmaakt lam zijn. Zoals Petrus ook zegt in 1 Petrus 1 vers 19. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk, kijk, en een onbevlekt lam. Een volmaakt lam. Hebreeën 7 vers 26. Want zo dagen hoge priester betaamde ons heilig. Onnozel, dat betekent onschuldig. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Dat betekent heilig. Afgescheiden van de zondaren. Christus was heilig. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Tekenen de vijf zegpalen staat toch heel duidelijk in 21. Want die geen zonde gekend heeft. Christus heeft nooit een zonde gekend. Hij heeft de zonde wel gezien. Natuurlijk, hij liep tussen de zondaren. Wij zien ook zonde om ons heen. Ik ben nu zonder zonde in Christus. Ik zondig nog wel. Ja. Nou, meid. Laat het zo weer over. God zal alle tranen van zijn ogen afwissen, hè? Dus in de hemel zijn geen tranen. Ja, maar hier nog wel, dat is duidelijk bewijs. Maar je ziet dus, hij was zonder zonde. Nooit een zonde gedaan, hij heeft geen zonde gekend, hij heeft zelfs nooit een zonde gedacht. Kan je het voorstellen? Als iemand hem kwaad deed, hè? Iemand doet jou iets kwaad. Onze eerste reactie is toch van, ik zal hem, wij spreken. Onze zondige natuur. Dat Christus, hij werd met vuisten geslagen, aan zijn baard werd getrokken, hij werd gegeeseld. Hij heeft niet één keer in wraak gedacht. Niet één keer. Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen, want hij was zonder zonde. Dus ja, hij was zonder zonde en zonder enig gebrek. Maar let op, hè. Dat was, gisteren sprak ik een neef. Vrijdagmiddag. En die zei, ja Jan, je hebt de site, jij blijft niet altijd 50 hoor. Oh, je hebt de site gekeken van de Bijbelgemeente? Ja. Had hij mijn persoonlijke getuigenis gelezen. En je blijft geen 50. Hoezo dan? Hij zegt, ja, je staat, ik ben 50. Maar je bent, hoe oud ben je nu? Ik zeg, 58. Hij staat nog steeds, je bent 50. Ik denk, oh ja, hij zegt, moet ik bijwerken natuurlijk. Maar ik heb wel de datum erbij gezet en ik geschreven heb. Dus je kon het uitrekenen dat het niet meer klopt. Ja. Maar ik denk, hij heeft wel de site gelezen. Ja, hij heeft wel het getuigenis gelezen. Ja. Maar... waarom zeg ik dat? Toen ik denk, ik ga toch even lezen. Voor zij thuis, toen thuis hoor. En toen las ik ook over dat ik toen dacht inderdaad. Van ja, dat iemand tegen mij zei, hij is voor jou gestorven. Ik dacht toen, ja, hij is voor iedereen gestorven. Dus ik ga hem nadoen. Maar daar krijg je geen redding door. Want kijk, dat staat hier ook. Ze denken dat ze een volmaakte Jezus moeten volgen. En nadoen, maar dat gaat niet lukken. Want hij was zonder zonde en wij niet. Kijk, in het lam zat wel het bloed. Maar dat bloed moest er niet in blijven, maar dat moest vloeien. Dus Christus, je kan Christus navolgen. Ja? Voordat de baby alle aandacht gaat opeisen, dan sta ik tegen het plafond te praten. Nee, maar kijk, het bloed. Christus liep daar. Maar als jij Christus zo wil volgen, dan kan jij niet gered worden. Dus de Passion was van de week, ik heb een klein stukje gezien. Ik heb het ook even gevraagd aan Paul, maar er was er niet één volgens mij die zei, door het bloed van Christus aan het kruis ben ik gered geworden. Dus het is een mooi verhaal dan, ga het me nadoen, als Christus dat lam niet geslacht is, dan wordt niemand gered. Dat bloed, als ze dat niet hadden, dat bloed zat in het lam, dat moest eruit, dat moest vloeien. En dan krijg je die vergeving. Dus daar moet je Christus, geloven wij ook in een gekruisigde Christus, dat lam... Dat bloed moest namelijk vloeien. En moest geslachtofferd worden. We komen nog een keer op een studie. Dat Christus is gekruisigd. Maar stel je voor als Israël wel had aangenomen. Wat had er dan moeten gebeuren? Wie weet het antwoord? Stel je voor als Christus de Heer Jezus had, als Israël de Heer Jezus had aangenomen. Oh, de kruisiging. Ja, maar in de zonde dan? Je moet over nagedacht, hè? We gaan het ook een keer over hebben. En had Christus geofferd moeten worden. Net zoals we het paaslam hebben geofferd in het geloof. We gaan het nog een keer over hebben. Dan moet je maar eens over nadenken. Als ze het wel hadden aangenomen. Wij zeggen allemaal, ja, maar ja, God wist dat ze het niet zouden aannemen. Maar ja, God zei, als ze het wel hadden aangenomen dan. Dan zou je nu zeggen, ja, dan had God een probleem. Ja, want dan had het bloed niet gevloeid. Dan had hij toch geofferd moeten worden. En dan zou ze het in geloof gedaan hebben. Maar goed, daar komen we nog een keer wel op. We lezen nog één bladzijtje, dan gaan we even pauzeren. Je ziet hier dus dat lam, dat moest geslacht worden. Het bloed moest vloeien. Dus niemand kan een Christus volgen die zonder zonde is, die niet gekruisigd is. Die kan je niet volgen, niemand niet, want wij hebben allemaal zondige natuur. En daarom zie je ook hier in Exodus 12 vers 6, gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. Nou, hoe lang hebben ze het dan bewaard? Als je goed gelezen hebt, goed geluisterd hebt naar het jaar net. Ja. Ze hebben bewaren tot de 14e dag. Dus ze hebben het, moesten de 10 in huis halen. En tot de 14e dag bewaren. Dus je hebt in feite 3 dagen dat je het hebt. En waarom is dat? Waarom is dat? Ja, kan ook, ja. Maar ik denk, dit is voordat het geslacht werd. De Heer Jezus Christus, wanneer begon zijn bediening? Toen hij 30 was. Wanneer heeft hij gekruisigd? 33. Ze hebben 3 jaar de tijd gekeken om naar de Heer Jezus te kijken als de Messias. Is hij zonder zonde? Is hij onze Messias? Hij heeft de tekenen gedaan. En dat hij ook volmaakt was. Dat moest een volkomen lam zijn wat geofferd werd, hè? Nou, ze hebben 3 jaar de tijd gekregen om naar Christus te kijken. En wat was de conclusie? Hij is volmaakt. Wat hebben ze gedaan? Gekruisigd. Hier hebben ze dat lam 3 dagen kunnen bekijken. Zit er een gebrek aan of niet? Want je kan wel iets kopen, maar je weet zelf wel, koop maar eens een auto. Ja, meneer, een geweldige auto, mankeert niks aan. En jij rijdt de garage uit en een week later, dan hoor je geluiden, denk je, oh wacht, een gebrek. Sta je dan maar mooi. Maar als je die auto natuurlijk een maand hebt en je kan erin rijden, dan blijft het gebrek, dat komt dan naar boven. Nou, zo met Christus ook. Ze hebben 3 jaar kunnen kijken. Hij was de Messias. Hij was volmaakt. Hij heeft niet gezondigd, niks. Hij is volmaakt. En daarom is dat een offer wat God kan accepteren. Ook dat lam, dat moet volmaakt zijn bij Israël. En 3 dagen kijken, geen gebrek. Oké, dat lam mag geslacht worden. En dan zie je, we zullen het in bewaring hebben. Tot de 14e dag deze maand, de ganse gemeentelijke vergadering van Israël zal het slachten tussen de 2 avonden. Ik wil even toch even gaan met jullie naar Malachi 1 vers 6. Ik vind het toch wel een belangrijk vers eigenlijk. Over dat offer. En wat Israël gedaan heeft. En mensen nu ook die denken de Heer Jezus te kunnen volgen. Maar ja, met jouw zondige natuur. Dan weet je, dan is het met struikelen, vallen en opstaan. Het zal nooit een volmaakt leven zijn. Malachi 1 vers 6 tot 8. Dat zegt Malachi dus tegen Israël. En wat God via hem zegt. Wat zegt God tegen Israël? Een zoon zal de vader eren. Zie je wat ze hoort? De zoon zal de vader eren. En wat doet een knecht personeel met zijn heer? Ja, ik heb geen baas. We hoorden het gisteren toevallig op televisie iemand. Ik heb geen baas. Wat zei hij dan, Paul? Ik heb geen baas. Nou ja. Maar in ieder geval, maar hier, wat staat hier? Een knecht zal zijn heer eren. En dan zegt God, ben ik dan een vader van Israël? Waar is dan mijn eer? En ben ik een heere? Waar is mijn vrees? Zie je dat je hoort de heren te vrezen. Te respecteren, te eren. De heer, tot u, o priest, zie je de priesters. Die de offers doen. Verachters mijns naams. Hij noemt ze verachters. Ze waren afvallig. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Zeg, waarom? Wij doen toch alles wat u zegt in uw wet? De offers doen we toch allemaal? En dan zegt God, gij brengt op mijn altaar, kijk, verontreinigd brood. En zegt, waarmee verontreinigen wij u? Daarmede, wat gij zegt, des Heren tafel is verachtelijk. Dat doe je daarmee. Want als gij wat blinds aanbrengt, een lam wat blind is dat een volmaakt lam? Dat is een gebrek, hè? En dat doen ze, zie je het. Het is bij u niet kwaad. En al wat gij kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Brengt dat toch uw vorst, zie je het? Breng het maar aan uw koning. Zou je dat aan koning Maxima geven? Iets met een gebrek? Dus kijk, als de koningin komt, wordt alles geveegd, de lopers uitgerold en alles wordt op protocol, het moet eigenlijk allemaal volmaakt verlopen. En God zegt, en mij, jullie schepper, geven jullie mij allemaal gebrekkige dingen, dat je aan je eigen koning niet doet, en ik jullie vader wel. Dus nou ja, dat is het eigenlijk. Dus ja, even terug in het boekje nog, dan zie je, ze moeten het slachten, het bloed moet gevloeid worden, het moet een volmaakt lam zijn. Een prachtig beeld van de Heer Jezus. Ze hebben 3 jaar kunnen kijken, hij was volmaakt en hij wordt geslacht aan het kruis. En dat gebeurt, het bloed, dat gaat natuurlijk vloeien als de dood intreedt. Dan is het voor God genoeg en niet eerder. Dus een volkomen lam hebben en er verder niks mee doen, dat zou u niet gered hebben. Zoals ik ook toen dacht, een volmaakte Heer Jezus, ik geloof dat hij God was en dat hij was opgestaan uit de dood. Maar ik ging hem zo volgen, zoals hij op aarde liep. Ik kwam in problemen en ik kwam tot 1 conclusie, ik kan hem niet volgen, ik ga verloren, ik ga naar de hel. Dat was mijn conclusie. Nee, ik kan je niet volgen. Want als wij denken hem zo te kunnen volgen, daarmee ontken jij dat jij een zondaar bent, een zondige natuur hebt. Want jij denkt, Christus is volmaakt zonder zonde en ik kan hem met zonde, ik kan hem volgen. Dat kan dus niet. Dan zou je geen zondige natuur hebben. Zelfs nu kunnen wij dat niet, want hij was ook onder de wet. En dan zou je zeggen, Christus is vergeefs verstorven. Nou, dan eindigen we hier nu even. 1 Korinthe 1 vers 23, doch wij prediken Christus. Kijk, wat prediken wij Christus? De gekruisigde, de Joden wel een ergernis. En de Grieken waren een dwaasheid. Zie je, we prediken niet de Christus die op aarde loopt, maar de gekruisigde Christus, het lam wat geslacht is. En dan gaan we zo meteen verder met het tweede gedeelte. Zo eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke woorden uit uw woord, Vader. Christus is het lam wat geslacht is voor de redding van iedereen, Vader. En uw woord laat het duidelijk zien, ook in het Oude Testament. Vader, kunnen we ons echt in verblijden dat het allemaal gedaan hebt. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Precies op tijd. Nou, we gaan zo meteen verder met het tweede gedeelte. Ik ga er even uit en dan kom ik weer terug op dezelfde site. Ja, tot zo.